Ons maak nou die woord van die Here oop en in verband met Efesiërs 1 vers 7 en 8 begin en lees ons in Levitikus 6 vers 1 tot 7. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, dit betekent dat ons losgekoop is, en in die Oud Testament sien ons iets van die noodzaak daarvan, en ons lees daarom Levitikus hoofdstuk 6, vers 1 tot 7. Verder het die Heere met Mooses gespreek en gesê, as iemand sondig en ontrouw handelt teen die Heere, doordat hy teenoor sy naaste ontken dat iets aan hom toevertrouw of als pand gegee is, of door hom geroof is, of dat hy sy naaste iets afgepers het, of dat hy iets gekry het wat weg was en dit ontken, of dat hy vals zweer ten opzichte van enig iets wat een mens kan doen om hom daarmee te besondig, als hy dan zondig en schuldig wordt, moet hy teruggee wat hy door roof ontvreem of door afpersing verkry het, of wat aan hom toevertrouw was, of verloren goed wat hij gevind het, of alles waardoor hij vals gezweer het, hij moet daar ten volle vergoeding voor geven, en nog die vijfde deel daarvan bijvoeg. Aan hom, aan wie dit behoort, moet hij dit geven op die dag als hij boete doet. En hij moet van die kleinvee, naar jouw schatting, als boete aan die Heere een ram zonder gebrek als schuldoffer naar die priester brengen. Dan moet die priester voor hom verzoening doen voor die aangezicht van die Heere. En dit zal hom vergeven worden. Enig iets wat een mens doen, zodat hij daardoor schuldig wordt. En dan lees ons Matteüs 26, vers 26 tot 30. Terwijl hulle eet, neem Jezus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disciples en sê, neem, eet, dit is my lichaam. Toen neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink allemaal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nieuwe Testament, wat voor baie uitgestort wordt tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrucht van die wijnstok drink nie, tot op daar die dag wanneer ik dit met jullie niet zal drinken in die koninkrijk van mijn vader. En nadat jullie die lofzang gezing het, het jullie uitgegaan naar die olijfberg. En dan lees ons die tekstgedeelte, Efesiërs 1. Ons lees vers 7 tot 10. En die gedeelte begint met... Geseend is die God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wat ons geseend het met alle geestelijke zeningen in de hemelen en Christus. In die vorige twee preken heb ik vers 4 tot en met 6 behandeld. Die zeningen wat daar genoemd wordt. En nou in vers 7 gaat Paulus aan, in hom met ons die verlossing door zijn bloed, die vergifnis van die misdaden naar die rijkdom van zijn genade. Wat hij oorvloedig aan ons bewijst in alle wijsheid en verstand. Doordat hij aan ons die verborgenheid van zijn wil bekend gemaakt heeft, naar zijn welbehaar wat hij in hemzelf voorgenomen heeft. Om die volheid van die tijden te reëel. Met die doel om alle dingen wat in de hemelen, zowel als wat op die aarde is, onder één hoofd in Christus te verenigen. Tot zover. In die preek luister ons samen naar die evangelie in Efesiërs 1 vers 7 en 8. Laat ik net die verse nog een keer lees. En hom met ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rijkdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wijsheid en verstand. Die genade kan ook misverstaan worden en verkeerd gebruikt wordt. Ons zingt daarvan als in schriftrijming 44 als antwoord op die preek. En daar is die beeld, die brief van Christus aan een van die 7 gemeentes. En hij klopt dan aan die deur van zijn kerk. Bekeer jou en laat hom aanzit. Dan woon hij bij jou in vriendschap. Broers en zusters, in ons Heer Jezus Christus, God, maak ons rijk. In Efesiërs 1 wordt het heel duidelijk uiteengezet. En het thema van die preek is, Jezus heeft ons rijk gemaakt met genade. En het eerste gedeelte is, Jezus heeft die losprijs voor jou betaald. Een hele ruk geleden heeft piraten bij Somalië een nieuwe inkomstenbron gevind. Hulle het vrachtskepe gekaap en hoë losgeld geëis vir die skip en die bemanning. En net wanneer bijvoorbeeld 20 miljoen euro's betaal is, het hulle die skip en die bemanning laat gaan. En met daardie geld kon hulle wapens koop en nog skepe kaap. Naderhand het die Amerikaanse oorlogsskepe die gebied begin en patrolleer en die kapings het afgeneem. Losgeld, dis wat betaald wordt om iemand vrij te koop. In Somalië was die losgeld aan misdadigers uitbetaald, wat die skip op een onrechtmatige wijze, tegen die wil van die eienaars, gekaap het. Vandaag lees ons die volgende van die zeningen wat gelovigers in Christus ontvangen. Ons het al gezien die uitverkiezing, die aanneming tot kinders van God en die nieuwe levensdoel wat ons het, om zijn lof te zingen. En nou, lees ons hierdie. En hom met ons die verlossing door zijn bloed, die vergifnis van die misdaden, naar die rijkdom van zijn genade. Een verlossing, die woord is eindelijk daar, loskoping. Jezus heeft die losprijs betaald om ons vrij te maken. Maar ons was niet onwillige slachtoffers niet. Ons het zelf gezondig en het slaven van zonde en dood geworden. Ons was onder Gods oordeel. Jezus heeft ons vrijgekoop met zijn bloed. Ik denk dat is amper niet een zin in die Bijbel of een begrip in die Bijbel wat meer bekend is als hier niet. Jezus heeft voor ons zondes gesterf. Hij heeft zijn bloed gegeven voor ons zondes. En ons losgekoop. Ik kan nog onthouden dat toen ik in 1997 met zendingwerk begin het, dat ik verbaasd was dat daar die goede nieuws wat ik wou brengen, al klaar bekend was bij die mensen. Ja, natuurlijk. Ja, Jezus heeft voor ons zondes gesterf. En ik heb gewonnen. Wat maak ik hier eindelijk? En gedurende die volgende 23 jaar was ik bezig om die diepte van daar die woorden voor ongelovigers en gelovigers te verduidelijken en ook zelf te ontdekken. Nou kom ons kijken naar onszelf. Wat Paulus zei in vers 7 is zo bekend, dat ik amper gewonderd heb, moet ik dit maar niet oorslaan nu en naar een ander vers gaan. Wat kan ik nog daar oor zeggen, wat jullie nog niet gehoord hebben nu? Maar hier die waarheid komt steeds weer terug in die Bijbel, in die Oude en die Nieuwe Testament. Nooit het Mozes of Jezus of Paulus dit als bekend veronderstel en daarom als onnodig verzwijging. Steeds weer wordt het herhaald. Dit komt terug. In nieuwe kleuren, met nieuwe klanken, met grote diepte. Je kan denken aan een muziekstuk, een kantate van Bach of een symfonie van Beethoven. En dan komt diezelfde thema steeds weer terug in verschillende variaties. Hoekom? Hoekom doen God dit? Ek kan aan tenminste 3 redes denk. Ek denk daar is ook meer. In die eerste plek, dit is so vreemd vir ons, dat 'n ander vir ons sterf. En ons menselike hoogmoed kan dit nie aanvaar nie, dat ons gered moet word nie. Dit is so belangrik, dat ons die prys vir ons vryheid waardeer en raak sien. En dit is so diep, dat God sy eie seun gegee het om ons, ons hele bestaan en sy hele beskepping te red. En daarom word dit steeds weer herhaal. Want wanneer jy die verlossing deur sy bloed vergeet, raak jy weer in die sonde en die dood verstrik. Wanneer jy die waarde daarvan onderskat, dan raak genade goedkoop en misbruik jy dit. Want dan gaan dit soos volg. Ach, ek is toch wel gered. Christus het al klaar vir my sondes betaal. Ek is veilig. En dan kan jy sommer die regverdiging van die sondaar verdraai tot sy teenstelling. Die regverdiging van jou sonde. En jy gaan aan in die sonde. Aan die slaapgesus, die valse gerustheid. Nou, dit is wat op die spel staan. Of jy uit genade een heilige lewe wil lewe, of dat jy genade goedkoop maak. In die Bijbel het God heel tyd herinnerings, tekens en symbole gegee, sodat Israel en ons altyd sou onthou dat vergewing kosbaar is. Elke jaar was daar die Pascha om die bevryding na 480 jaar slavernij in Egypte te onthou en te vier. Elke week was daar 'n Sabbat om aan die vryheid te denk en God te eer as hulle eienaar. Die reinheidswette het hulle dagliks daaraan herinner dat sonde onrein maak, dat God heilig is en dat hy hulle rein en aanvaarbaar vir hom maak. God het midden in die tentenkamp gewoon, maar terselfde tyd afstand gehou. Daar was 'n wit gordijnmuur rondom die tabernakel. Gelowiges moes offerdiere bring om hulle sonde te versoen en hulle kon nie self die heiligdom binnengaan. Nee, die priesters. En dan tenslotte, in die Oude Testament het die eindeloze stroom van bloed van die offerdieren deur die eeuwen heen die pad naar Christus gewys, wat sondaars met die heilige God verzoen. Leviticus 6 wys vir ons dat God voldoening eis wanneer iemand teen sy naaste gesondig het. Die persoon wat sy naaste bedrieg, met woorde of deur sy besittings te steel of terug te hou, te verswyg dat hy dit het, het ontrouw gehandel teen die Here. En dit was, as jy daar kyk, dit was eintlik 'n duur proses om met jou naaste versoen te word. Jy moes die gesteelde goed plus 20% terugbetaal en hy moes om met God versoen te word een ram sonder gebrek offer. En so het God sy volk geleer, die prys vir versoening is hoog. Nou, hierdie versoening, die voldoening, terugbetaling in die wet van Moses, klink op die agtergrond, by Paulus' woorde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. En in die Nieuwe Testament word het net nog intensiever. Nou ontdek ons dat die prijs nog hoër was as wat ons ooit gedink het. Christus self stort sy bloed uit. Hy gee sy lewe om vir ons verzoening te bewerk. Die kostbaarste in die hele wêreld, die bloed van Godse seun, wat onskuldig was, is die prijs vir ons lewe. Onthou dit. Moet nie die sekerheid van die verlossing, ons het vergeving ontvang, verwar met vanselfsprekendheid nie. Ons moet nooit gaan denk, ach, natuurlijk is daar vergeving, en dan maar net aanbeweeg. Verwonder jou. Raak beïndrukt met zijn liefde voor jou. Dit is voor ons onverstaanbaar diep. En niet dat die zin van God die prijs betaalt niet. Dit was net zoveel een offer wat God die Vader gebrengt. Hij heeft zijn eigen zin oorgegeven in die dood en in die Godverlatenheid. Onder die eeuwige straf wat ons verdient. Die Vader blijft niet op een afstand niet. Zoals een rechter wat naar die wetten toepast. Die heilige God wat schuldeiser was, heeft die belediging tegen zijn majesteit en die schuld wat ons veroorzaakt, op zijn eigen zin geladen. Die liefde van God schittert hier. Nou, maar hoe kan ik dan die prijs wat Jezus voor mij betaald heeft onthouden? Hoe doe ik dit praktisch in mijn leven? Nou, ga in jouw hart na. Hoe vraag ik vergeving van mijn zondes? Zie ik mijn zondes nog raak? Erken ik hoe ernstig het is? Weet ik hoe onmerkbaar ik terugkerende zondes kan beginnen en aanvaar en wegpraat? Plek daarvan om daarvoor vergeving te vragen. God herinnert ons zo baie aan die offer van Christus, zodat ons houding tegenover die zonde en vergeving zal veranderen. Ons het nodig om die hoge prijs wat Jezus betaald heeft, zijn leven, te onthouden, dit te beseffen. En daarvoor heeft Jezus ons ook die nachtmaal gegeven. Ons heeft dit gelezen in Matthäus 26, drink allemaal daaruit, want dit is mijn bloed. Die bloed waardoor die verbond bezield wordt en wat voorbij je vergiet wordt tot vergeving van zondes. Ons kan die zekerheid van vergeving misbruiken. Zoals die zin van een succesvolle bezigheidsman met die kredietkaart van zijn pa in zijn handen kan denken, ach, dat is genoeg geld. Hij kan maar spanderen. Omdat hij niet daarvoor gewerkt heeft. Zien hij niet die waarde van die geld niet. En ons moet nooit denken, ons het vergeving van zondes, dus die zondes wat ik nog ga doen, is al klaar vergeven. Dan maakt zonde niet meer voor jouw zaak niet. Denk daaraan dat Jezus die losprijs voor jouw leven betaald heeft met zijn eigen bloed. Onthoud die hoge prijs wat hij betaald heeft om vergeving voor jou te schenken. Dus drie eenvoudige woorden door zijn bloed. En zo bekend. Maar die liefde van God, die dood van Jezus en die hele plan van verlossing klinkt daarin dier. Belei nederig jouw zondes en kijk vol verwondering naar die hoge prijs wat Jezus betaald heeft. En dan wanneer je met een gebroken hart naar Jezus toe komt, klinkt hier die woorden zoals muziek in jouw oren. Ons het die verlossing door zijn bloed, die vergifnis van die misdaden, naar die rijkdom van zijn genade. Dit maakt jou vrijmoedig, zodat je vol vertrouwen tot om kan bid. En dan zal je die zekerheid van vergeving ontvangen en die blijdschap van Christus voelen in jouw hart. Dit was de eerste gedeelte. Jezus heeft die losprijs voor ons betaald. En die tweede, die rijkdom schitter in jouw leven. Jezus heeft ons rijk gemaakt met genade en die rijkdom schitter in jouw leven. Daar is nog eens hier wat die uitverkoren is ontvangen door die bloed van Jezus. Als we verder lezen in vers 8, naar die rijkdom van zijn genade, wat hij oorvloedig aan ons bewijs heeft in alle wijsheid en verstand. Nou, het eerste woord wijsheid of kennis wat jou bekwaam maakt. En het tweede woord verstand is wijsheid wat voor en toe kijkt. Verstandige beplanning. Wijsheid en verstand. Ik denk in vers 9 begint nou een nieuwe gedachte. Hij die geheimenis van zijn wil aan ons bekendgemaakt. En vers 8 is die afsluiting van vers 7. Wijsheid en verstand is dan zieningen wat de bewijs is van Gods genade in jouw leven. Die rijkdom van Godse genade wordt baie duidelijk zichtbaar in die siening van hierdie twee dingen, wijsheid en verstand. Dit begin in ons leven wijs. Ons levens verander daardoor. Paulus bidt gereeld in zijn brieven dat christenen mag groeien in kennis en die verstaan van die liefde van Christus in fijngevoeligheid en onderscheidingsvermogen. Hier die dingen wordt zichtbaar in ons dagelijkse leven hier op aarde. Zondaars kan net slaafs hulle begeertes volg, hulle zondige begeertes, en maar net maak wat voor hulle lus is. Zonder Christus het ons dit ook gedoen. Maar nou loopt die genade van God oor, kan je zeggen. Dit wordt oorvloedig zichtbaar in wijsheid en verstandigheid. Nou, eerstens is daar die verstaan, dat ons die geestelijke zieningen verstaan. Jezus zegt in Matthäus 11, vers 25 en 26, zijn vader gedankt dat hij dit voor die wijze mensen weggesteken heeft, waaraan kinderkies bekendgemaakt. Nederigheid is die sleutel om die deur van die kennis op te sluiten. Het is net die uitverkorenis wat dit ontvangt. Wie Christus kent en om als discipel volgt, kijkt met nieuwe ogen naar die begin en die doel van zijn leven. En hanteer die dingen van die wereld op een radicaal andere manier. Je houdt op om voor jezelf te leven en om die aardse dingen na te jagen. Dit maakt jou tevreden met mooie dingen wat gebeurt en wat je ontvangt. Jij is dankbaar en mededeelzaam. En jouw nieuwe hantering van aardse dingen wijst vooral wanneer je hulle verloor. Wanneer zelfs jouw gezondheid afneemt en die einde van jouw krachten en van jouw leven nader komt. Dan hoef je niet angstig te wezen, omdat jouw oor gericht is op die koninkrijk van God en die liefde van Jezus. Dit blijft voor altijd. Die dood kan dit niet van jou afnemen. Nou, toch betekent dit niet dat allemaal wat in die koninkrijk van God leeft, minachtend neerkijkt op al die dagelijkse dingen van hier die wereld niet. Integendeel, die genade van God maakt jou verstandig, zodat jij dit alles op een Godvrezende en verstandige manier hanteert. Je gebruikt het nou om God te dienen. Ik denk als ik een voorbeeld daarvan lees in Deuteronomium 4, vers 5 tot 8. Daar zei de Heere voor die Israëlieten, kijk, ik heb jullie inzettingen en verordeningen geleerd, zoals die Heere, Mozes zei dit, ik heb jullie inzettingen en verordeningen geleerd, zoals die Heere, mijn God, mij beveel het, om zo te handelen in die land waarin jullie gaan, om dit in bezit te nemen. Onderhoud dit dan en doen dit. Want dit is jullie wijsheid en jullie verstand voor die oor van die volken, wat al hier die inzettingen zal horen. En zei, waarlijk, hier die groot natie is een wijze en verstandige volk. Want wat een groot natie, het goede wat voor hulle zo nabij is, zoals die Heere onze God zo dikwijls als ons om aanroept. En wat een groot natie is daar wat zulke rechtvaardige inzettingen en verordeningen het, zoals hier die hele wet wat ik jullie vandaag voorhoud. Die wijsheid en verstand wat in Godse riels tot uitdrukking komt, is zo duidelijk dat die naties dit opmerken. Niet allemaal in die wereld zal dit erkennen. Maar die verschil wordt baie duidelijk. Het is wijs en verstandig om niet dode afgoden te aanbidden, maar met die levende God te wandelen. Hij is nabij, hij luistert. Wie God zijn wil volgt, is wijs en verstandig. Dit is deel van die genade van God. Die dwaasheid en die schadelijke gevolgen van baie zonde gaan aan jou voorbij, omdat je niet meer een slaaf van die zonde is nu. Die verstandigheid wat Jezus voor jou geeft, beschermt jouw leven. Laat ik net een paar voorbeelden geven. Kom, ons neem die voorbeeld van een jong man wat vinnig in zijn motor rijdt om die meisjes te beïndrukken. Hij kan gemakkelijk beheer verloor en in een boom vastrijden. Verstandigheid, bescherm jouw leven, heel duidelijk. Of jij kan een paar duizend rand wennen door te liegen en te stelen, Maar jij verloor jouw integriteit en dalk jouw werk ook. Wanneer jij oprecht is, kan daar steeds tegenstand wees van mensen. Maar dan is jij, dan behoud jij jouw integriteit. En tenslotte, om jouw man of jouw vrouw te bedriegen en een verhouding te beginnen, zal jouw huwelijk en gezin vernietigen. Maar God zie in jou, als jij trouw blijft. Zonde bouw nooit op nie, maar dit vernietigt. Dit is opstand tegen God en in zijn wereld kan je niet daarmee wegkomen. Nie. En daarom is het zo mooi dat God zijn genade ons op, een pad, op die pad van Gods koninkrijk plaatst en ons leven mooi maakt met wijsheid en verstandigheid. Laat ons God aanbid voor die oorvloed van zijn genade in Christus. Jij kan daarop staat maken als jij nederig jouw zondes belijdt. En je zal die bewijs daarvan zien in jouw nieuwe hantering van jouw leven op aarde. Amen.